Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zien samen verder uit Psalm 21 en daaruit de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven en hoe groot en schitterend is zijn eer. 4 en 5 van Psalm 21. Beleiden we op deze tweede paasdag samen ons geloof en stemmen we daarmee in door te zingen uit Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En vers 7, zo zullen wij, de schapen van uw weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En is opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We zullen samen bidden. Almachtige en getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. U bent de opstanding en het leven. De Heer is waarlijk opgestaan, zo ontmoeten mensen elkaar op de eerste paasdag. En zo is het de eeuwen door doorgegeven, tot in onze dagen toe. En op deze maandagmorgen, deze tweede paasdag, mogen wij opnieuw bij elkaar zijn als deel van uw gemeente. in verbondenheid met de wereldwijde kerk. Het is geen instelling van mensen, waardoor wij samen zijn, maar het is het werk van uw geest, waardoor nog steeds mensen samenkomen om te lezen, om te bidden, om te zingen, om te belijden, om de verkondiging, om te horen. En ook vanmorgen zijn wij om die reden samen. En juist als het paasevangelie klinkt, dan is de boodschap zo puur, zo direct en zo eenvoudig. Eenvoudig om te onthouden, maar best wel zwaar om in praktijk te brengen. Het is met enkele woorden gezegd, met enkele pennenstreken neergeschreven. Maar om daarmee te rekenen, daarna te handelen en daaruit te leven, is niet zo eenvoudig. Vergeving van zonden omwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En wanneer we dat geloven, dan zijn de zonden vergeven. Als we dat niet geloven, dan worden onze zonden ons blijvend toegerekend. Eenvoudiger en duidelijker kan het bijna niet. En daar mag het dan vanmorgen over gaan. Wij smeken van u. Wilt u bij het lezen en luisteren helderheid geven? En wilt u zo krachtig werken met uw Heilige Geest, dat wij er persoonlijk niet onderuit kunnen om ons aan u gewonnen te geven? Wij zijn geneigd om de dingen zomaar naast ons neer te leggen, of min of meer, en dan weer over te gaan tot de orde van vandaag en morgen. Maar laat het evangelie van deze morgen zo haken, zo raken, dat we er door stilgezet, maar er ook door bevrijd worden. Om dat doorwerkende werk van uw geest smeken wij u. Wees bij ons als we hier zijn en alle die op een ander moment of misschien op dit ogenblik meeluisteren. Wilt u daar en hier uw zegen ons allen schenken? Dit vragen we u in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 23. De verschijning aan de 10 discipelen op de avond van de eerste paasdag. Judas was er niet. Thomas is er nog niet. 10 discipelen. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. Nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dit gedeelte, met name vers 23, vormt uitgangspunt voor de verkondiging. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. De tweede schriftlezing is uit Psalm 32. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige u aanbidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Tot zover de lezing uit het Nieuwe en ook het Oude Testament. Het gaat vanmorgen over vergeving. En eigenlijk is dat een heel vreemd woord. Vergeven is eigenlijk iets wat in de wereld helemaal niet voorkomt. Kijk, er is heel wat aan de hand met relaties tussen ouders en kinderen, tussen mannen en vrouwen. En je kunt als collega's op je werk of met vrienden soms overhoop liggen. Zelfs in de kerk kan het niet boteren en gaan colleges, ambtelijke vergaderingen, soms uiteen met allerlei twist en ruzie. Het botert niet altijd overal en iedereen heeft zo hier en daar wel iets waarvan hij of zij zegt, dat had eigenlijk anders gemoeten. Maar ja, hoe ga je dan verder? Nou, op een bepaald moment dan zet je gewoon een punt. En dat is voorbij. Dat moet ook nooit meer terugkomen. We zetten een punt en we gaan weer vrolijk verder. Of die andere uitdrukking. Nou ja, er is wat geweest en zo, maar zand erover, we praten er niet meer over en dat is geweest. Of zoals de overheid, sommige ministers en staatssecretarissen ons leren, dan zeg je gewoon sorry en dan ga je weer verder. Tegenwoordig gaan de bedrijven failliet en zijn er allerlei problemen, maar na verloop van tijd dan maakt men een doorstart. En ja, of er mensen de dupe van zijn geworden, dat weten we niet. Ongetwijfeld, maar het bedrijf en de naam gaat weer verder. Een doorstart, alsof er niks is gebeurd. We zetten een punt en gaan weer verder. We doen er zand over. We zeggen een keer sorry. En we maken een doorstart. Het is zoiets als je huilt uit En dan begin je weer opnieuw. Maar dat is nou juist datgene wat we met de geopende Bijbel voor ons, Psalm 32 en Johannes 20, niet kunnen, niet mogen doen. Dat is niet de bedoeling van de Bijbelse boodschap. In de Bijbelse boodschap op Pasen gaat het over vergeven. Dat is geen punt zetten, dat is geen zand erover, dat is geen sorry zeggen, dat is geen nieuwe doorstart maken. Maar vergeven, dat is werkelijk helemaal voor 100% opnieuw kunnen beginnen met een blanco strafregister. Zonder ook maar één kerf op de kerfstok, zonder een sprekend geweten. Helemaal opnieuw beginnen, want de zonden zijn vergeven. Dan zijn ze ook echt weg. Daarover gaat het in de opdracht van de Heer Jezus aan de discipelen. Johannes 20, vers 23. Waar het echt over moet gaan, over vergeving. Daarover zo direct meer in de verkondiging. Wij gaan nu onze gaven geven. De eerste inzameling is bestemd voor de IZB, voor het werk van de Zendingsbond uit Amersfoort voor evangelisatiewerk in eigen land. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het kerkgebouw. Van harte deze drie collecten die achter elkaar gehouden worden bij u aanbevolen. Wij gaan zingen Psalm 56, de versen 2 en 5 uit Psalm 56, het tweede en vijfde vers. Direct na de verkondiging zingen wij aansluitend het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. 32 vers 1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die van vergeven weet. Om maar direct met de deur in huis te vallen, weet u dat uw zonden u vergeven zijn. Psalm 32 zingt: welzalig is hij van wie de overtreding, dat is dus de zonden, vergeven en wiens zonde bedekt is. Dan ben je dus zalig als je zonden bedekt zijn. Als de Heere, vers 2, de ongerechtigheid je niet toerekent. En als er in je geest geen bedrog is. Je zonden bedekt, weggewassen, weg. En ook geen bedrog, geen zondige gedachten, neigingen meer in je geest. Ja, zegt David dan verder, toen ik erover zweeg, dus toen hij zijn zonden niet wilde bekennen, teerde mijn beenderen weg. Dag en nacht drukte de hand van God zwaar op hem en zijn levensvocht, dus zeg maar zijn bloed of zo, veranderde in zomerse droogte. Hij had het niet meer. Hij droogde helemaal uit. Het einde was nabij. Het leven ging niet meer. En toen, vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet meer langer. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Kom daar straks wel op terug, Psalm 32, het gaat over vergeving. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Pasen, Goede Vrijdag, Pasen, Lijdensweken en nu al de tweede Paasdag. Waar ging het over, waar gaat het over? Nou ja, er is van tijd tot tijd, en als je een iPhone hebt of zo, of een Samsung smartphone, dan heb je dat actuele nieuws. Zelfs tijdens de kerkdiensten merkte ik, dan krijg je nog berichtjes over de stand van een voetbalwedstrijd. Breaking news. Wordt helemaal op de hoogte gehouden, want ja, kijk, daar gaat het over. In de wereld van jongeren, van ouderen. En als je de krant opslaat, morgen of overmorgen, dan heb je weer wat nieuws van de vorige dag of misschien van die nacht. En dan leef je zo van de ene dag met de krant in de hand, met de waan van de dag. En er is van tijd tot tijd natuurlijk wat amusement. Dan heb je toppers en sterren. En dan zijn het schaatsers en dan zijn het voetballers. En je praat er nog even na. Over na bij de koffie en zo, en ook misschien wel naar de kerkdienst, praat je nog even na over dit en dat. En je gaat zo van het bakje in het napje. En daar hebben we het dan over. En eigenlijk is het leven van menig een, buiten de kerk en binnen de kerk, niets anders dan je leeft van de dag in de dag. En waar het eigenlijk om zou moeten gaan, vrede met God door het geloof in Christus. Ja, daarover gaat het niet. Maar hoe is het in de kerk? Nou, het gaat in de kerk, in ons land, in veel gemeenten, in veel verkondigingen, al lang niet meer om de verzoening. De verzoening door het bloed van Christus, het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Dat je nou door één persoon gered zou moeten worden die aan het kruis van Golgotha is gestorven. Ja, de Passion heeft misschien miljoenen mensen weer herinnerd aan het feit dat er ook nog een kruis was. Maar dat het nou echt om de verzoening draait. En die wet en die geboden van God. Ja, als je bij de kerk komt en in de kerkdiensten komt, dan gaat het gelijk weer over die 10 geboden, over de wet. Dan moet je zus en dan moet je zo en dan mag je dit niet en dat niet. Nou, daar hebben we het ook helemaal mee gehad. Daar willen we ook niets van weten, want je mag gewoon in vrijheid leven. Onze lieve Heer is niet zo streng als al die orthodoxe gereformeerden willen laten geloven. En als het gaat over het huwelijk. Och, in de 21ste eeuw leven wij in een hele andere cultuur dan in de tijd van Paulus. En in onze dagen mogen wij gewoon, als het gaat om huwelijk, relaties, gewoon onze eigen dingen invullen. En dan moet je ook niet zo nauw kijken als het gaat om samenwonen, als het gaat om scheiding. Dan moet zo'n beetje alles gewoon kunnen. Alsof dat zo gelukkig maakt. Maar daarover denken we dan vaak niet na. In de kerk, gaat het nog over verzoening? Gaat het nog over de geboden? Gaat het nog over trouw in een huwelijksrelatie? Nou ja, van lieverlee hoor je wel dat de trend zich wijzigt. Dat er een breuk komt in die trend dat het niet meer over verzoening en niet meer over de geboden en niet meer over het kwaad zou moeten gaan. Onlangs nog, collega die het niet zo gewend was om het over het kwaad te hebben, zei ja, ik voel toch me niet zo happy als ik het alleen maar over dat evangelie heb, zonder het kwaad te noemen en de zonde te benoemen. En de kerkverlating schijnt ook, zeker onder jongeren, tot stilstand gekomen te zijn. Maar waar moet het dan over gaan? Nou ja, over vergeving. Want dat is toch blijkbaar het centrale van het paasevangelie. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En dan is de centrale boodschap aan de discipelen, als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Het gaat om die boodschap van vergeving. En Jezus wil dat ik het met u vanmorgen heb over de vergeving van uw zonden en over de vergeving van mijn zonden. Laten we proberen in het verhaal te komen. Het is de avond van de eerste paasdag. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren. Dat is mooi, hè, dat ze bij elkaar zijn. Avond van de eerste paasdag. Samen, geschokt door de dingen die gebeurden, zoeken ze elkaar op en zijn ze bijeen. Een gemeente. Heerlijk om vanmorgen hier samen te zijn. Want geloven doe je niet in je eentje, maar doe je samen. Samen sterk. Maar ze zijn wel bang. Want wat met Jezus is gebeurd, zou zomaar ook met hen kunnen gebeuren. Ze hebben hem vervolgd, ze zouden ook hen kunnen vervolgen. En daarom, de deuren zijn gesloten uit vrees voor de vijandschap die er mogelijk buiten is. En wat ook opvalt, ze zijn samen bij elkaar, wel in angst. Maar Jezus staat ineens in hun midden en zegt tegen hen, vrede. Zij u. Wat er ook allemaal gebeurd is. En wie u ook bent en wie jij ook bent, het is goed om hier samen te zijn. En misschien zijn we inwendig wel ergens bang voor. Maar Jezus is hier aanwezig. Genade zij u en vrede. Hij wil vanmorgen onder ons zijn en hij is bij ons met zijn vrede. En vrede, dat is shalom, dat is stabiliteit, dat is evenwicht. Hij wil ons tot werkelijke rust brengen. Bent u niet voor niets gekomen? Zou het echt zo zijn? Ja, nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij. Gisterenmiddag, avond ging het daar blijkbaar ook in de prediking over, bij de Emmausgangers. Hier ook weer. Nadat hij dit gezegd had, hij heeft gezegd, vrede zij u, laat hij hen zijn handen zien die doorboord waren, waar de wonden van het kruis nog in zitten, en zijn zij zien. En er was vrees en er was zorg en er was misschien wel wat angst, onzekerheid. Maar op het moment dat ze die tekenen zien, is er blijdschap. Misschien ook wel omdat ze ineens weer hoop kregen en de verwachting weer gewekt werd. Met dat zij die tekenen zagen, hij liet ze hen zien, zijn ze blij. De spanning is gebroken. Onze Heer en Meester, hij is degene die leeft. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Als het nog niet doorgedrongen was, Jezus is in ons midden en hij zegt tegen ons heel persoonlijk en nu zelfs voor de tweede keer, ik wil niets liever dan dat je tot vrede komt, tot innerlijke rust, tot innerlijke stabiliteit. Vrede. Hij had het ooit toegezegd, ik zal u mijn vrede geven, maar nu het allemaal geschied is, het is Pasen geweest, nu staat in het midden en zegt vrede voor u. En dan voegt hij daaraan toe, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jezus was in de wereld gezonden, ik kom om uw wil te doen. Hij was de wereld ingegaan, kerstfeest, lijden, Goede Vrijdag. Hij was de wereld ingegaan om tekenen op te richten, om woorden te spreken, om mensen te genezen, om het evangelie, het koninkrijksevangelie te verkondigen. Hij was door de Vader in de wereld gezonden, maar nu hij alles volbracht heeft, nu geeft hij zijn taak over aan de zijnen, aan zijn kerk. Een kleine kerk nog, een kleine gemeente. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Met deze woorden zijn wij dus allen geroepen om discipel te zijn. En hebben wij een boodschap voor anderen. En is die boodschap er uiteraard ook voor onszelf. En nadat hij dat gezegd heeft, blaast hij op hen. Hij beademt ze, net als toen bij Adam en Eva. Ze werden tot de levende ziel. Nu beademt hij hen, hij blaast op hen. En hij zegt tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Blijkbaar is dat niet op datzelfde moment gebeurd, want anders hadden we dat wel gelezen. Maar jullie zullen ontvangen de Heilige Geest, wacht in Jeruzalem. Jullie zullen aangedaan worden met kracht van omhoog. En hier krijg je al een teken, al een aanwijzing. Hij blaast op hen, hij beademt ze, zodat ze straks in de volheid, Pinksteren, de Heilige Geest zullen ontvangen om, en dan komt de boodschap, om te verkondigen dat er vergeving van zonden is voor een ieder die gelooft. En wie het niet gelooft, die mist dat. Vergeving van zonden, hoe krijg je die? In de Rooms-Katholieke praktijk hebt u ongetwijfeld wel eens gehoord van biechthokjes en van biechtstoelen en van biechtspiegels. Eén op één tegenover een priester mag dan een man of een vrouw, een ouder of een jongere, vertellen wat hij of zij op zijn kerfstok heeft. Hij mag dat opbiechten. En die ander, die Rooms-Katholieke priester, die mag dat aanhoren. En als je wat zou vergeten, dan worden lijsten met zonden voorgehouden, biechtspiegels. En dan word je herinnerd aan bepaalde zonden. En die kun je dan belijden tegenover die priester. En als je dan alles hebt opgebiecht, dan verleent die ander absolutie. Dan krijg je vergeving. En dan kun je eigenlijk weer, dat is vaak de praktijk, vrolijk verder. Moet een mens, een priester, een dominee, u, jou, de zonden vergeven? Kunnen wij harten doorgronden? Kunnen wij oprechtheid doorgronden? Kunnen wij dan absolutie verlenen? Nee, ten eenenmale niet. Maar wij verkondigen, en dat is de reformatorische traditie, wij verkondigen de vergeving van de zonde door het bloed van Christus. Er mag met elkaar gesproken worden over zonden en over vergeving. En in de verkondiging mag het aan de orde komen, de verzoening, het werk van de Heer Jezus Christus, en op grond van dat werk mogen zonden vergeven worden in gesprekken, in de prediking. En dan is de reformatorische invulling van de biechtpraktijk in die zin gewijzigd dat het dan in de gesprekken en in de verkondiging gaat over oprechte schuldbelijdenis tegenover God. Oprecht door het werk van de Heilige Geest. En in die omstandigheden mag het evangelie klinken. En dat evangelie van de Heer Jezus Christus is dan het evangelie van de vrijspraak, van de vergeving. En het is de Heilige Geest die die vrede over de vergeving van de zonden schenkt. Als u iemands zonden vergeeft, worden zij hem vergeven. Als u iemands zonden vergeeft, moeten wij dan toch zonden vergeven? Nee, wij zijn geroepen om zonden aan de orde te stellen. Het over zonde te hebben. Dus ook nu. Psalm 32, we hebben zojuist gelezen. Uw zonden, jouw zonden, de mijne. Tegenover je vader, tegenover je moeder. Tegenover je collega. Tegenover de kerk. Tegenover de fiscus. In je gedachten, waar zit je niet met je gedachten? Zonden. Nou ja, je kunt gewoon natuurlijk weer overgaan tot de orde van de dag. Je zet op een bepaald moment een punt. Zeg, nou ja, dat doe ik niet meer. Of als er wat is tussen mensen, zand erover. Of je zegt tegen deze of gene sorry. Je maakt weer een doorstart. Ja, maar dat is het niet. Uw zonden, jouw zonden, de mijne. Tegenover je ouders, tegenover je kinderen, tegenover de kerk, tegenover de fiscus. Al die gedachten, al die zonden, die kun je niet zomaar wegwissen door te zeggen, nou ja, nou zet ik mijn beste beentje voor, punt erachter, en nu ga ik over tot de orde van de dag en ik ga proberen dat allemaal niet meer te doen en dan ben ik dat hele verleden kwijt. Nee, al die zonden die er waren en al die zonden die er zijn, die moeten vergeven worden. En er is maar één manier om die te vergeven. om die vergeven te krijgen. En dan moet je het erover hebben. Als u iemand zonde vergeeft. Je moet het dus met je vrouw over je zonden hebben. En met je kinderen over je zonden hebben. En met de fiscus over je zonden hebben. En misschien met je vrienden over bepaalde zonden hebben. Je moet die verkeerde gedachten, die verkeerde neigingen, die zul je op de een of andere manier moeten verwoorden tegenover deze of gene. Zeker tegenover God. En als je die zonde nooit onder woorden brengt, en er ook helemaal geen besef van schuld over hebt, ja, dan blijven ze toegerekend. Maar als we in alle eerlijkheid en oprechtheid onze zonden belijden tegenover God, tegenover mensen, dan, en ik hoop dat u dat ook ontdekt, dan staat er in vers 23, worden ze vergeven. Als we het over die zonden hebben, persoonlijk of samen, als u iemand zonden vergeeft, als we het hebben over die vergeving van de zonde die zo noodzakelijk is, en iemand is oprecht in zijn schuldbelijdenis, u, jij, ik, dan worden zij op dat moment vergeven. Dan worden ze vergeven. Niet door mij, niet door de priester, niet door die ander, maar door de levende God, de opgestane Heer Jezus Christus, is daarvan de grond. Als u iemand zonde vergeeft, dan worden ze hem of haar vergeven. Maar als je van geen schuldbelijdenis weet, wil weten, ja, dan blijven ze toegerekend. We hebben gelezen van Psalm 32. David, u kent hem wel, die had zonde bedreven met Bathsheba, moord op zijn geweten. En hij dacht vrolijk verder te kunnen. Nou ja, dat is geweest. Probeerde dat spoor een beetje te wissen. Zand erover, niemand denkt er meer aan. En we gaan gewoon vrolijk weer verder. Totdat Nathan kwam. Totdat God komt met zijn woord, met zijn wet, met zijn evangelie, met zijn liefde. Vrede zij u, hij komt in ons midden. En nog een keer, ik ben hier bij u. Vrede zij u, ik. En hij is in het midden. Ik met mijn gedachten, ik met mijn vuile zonden, ik met mijn vuile leven, ik met mijn vuile gedachten. Ja, vrede zij u, ik ben voor u gekomen. En ja, op dat moment, dan valt David door de mand. Als Nathan dat verhaal vertelt van dat ooilammetje. En Nathan zegt, en hij zegt, die man die dat gedaan heeft, dan zegt Nathan, dat ben jij. En dan valt hij door de mand, dan kan hij zijn zonde niet meer bedekken. Dan moet hij zijn schuld belijden. Dan komt al die zonde eruit. En op datzelfde moment mag Nathan verkondigen, uw zonden zijn u vergeven. Dat zijn niet de woorden van Nathan, maar dat zijn de woorden van het evangelie die hij door mag geven. Uw zonden zijn u vergeven. Hij bedekte niet langer zijn zonden, maar hij beleed na ernstig overleg zijn boze daden, zijn boze daden. En God nam die in genade weg. Nou, dat is vergeving. Nou heeft niet iedereen natuurlijk de zonde van David begaan. Of misschien ook wel. En niet iedereen is zo ver gegaan als David met Uria. Maar als je met je gedachten een hekel hebt aan iemand, dan gaat het ook al in die richting. En als je tegen je moeder zegt, al mompelend en fluisterend, ach mens, stik. Ja, dat zijn maar van die woordjes, dat bedoel je natuurlijk niet. Nee, maar waarom zeg je het dan? We zijn geen haar beter dan David. Als zulke zonden als die vuiligheid schuld wordt en eerlijk opgebiecht wordt tegenover de levende God, dan wil deze God genadig zijn. Uw zonden zijn u vergeven. Nog een voorbeeld. Petrus. Simon Petrus. Nou, dat was geen David, geen moordenaar, geen overspeler. Een discipel, een trouwe discipel van de Heer Jezus Christus. Maar in het vuur van zijn strijd, in het vuur van zijn geloof, zei hij: Heer Jezus, ik zal voor u vechten, ik zal voor u strijden, ik wil wel voor u sterven. En toen kwam daar een meisje en die zei: jij hoort toch ook bij Jezus? En hij verloochent Jezus 1 keer, 2 keer, 3 keer. Nou ja, wie neemt het hem kwalijk? Kan je zomaar gebeuren. Ja, je gaat natuurlijk naar de kerk, je hebt belijdenis gedaan en je komt misschien ook wel aan het avondmaal. En voordat je het weet, ja, dan ben je toch weer vol van die dingen in de wereld, de waan van de dag. En je loopt toch weer hier en daar achteraan. En ja, je had eigenlijk andere dingen moeten doen. En de Heer Jezus Christus wil dat je ook andere dingen doet. Dat je hem volgt in je denken, in je doen, in je laten. Maar ja, och, je gaat zomaar weer met de massa mee. Ik ken hem niet. En dan is Pasen geweest. En op de vroege paasmorgen, als Maria Magdalena bij het graf komt en het graf is leeg, dan gaat ze gauw discipelen halen. En dan komen Petrus en Johannes komen met haar mee. En Johannes die loopt voorop, maar Petrus is heel terughoudend. Waarom? Ja, hij had de meester verloochend. En nu is het Pasen en al die dingen die daar gebeuren, die begrijpt hij nog niet zo goed. En hij is ook een beetje geschokt. Hij is ook een beetje onzeker geworden. En misschien is hij daarom wel traag. Maar goed, hoe het ook zij, nog een paar dagen later ontmoet de Heer Jezus hem op de oever van de zee. Simon, houd jij wel van mij? Ja, natuurlijk. U weet toch wie ik ben? U weet toch dat ik van u houd? Simon, houd jij echt van mij? Meer dan deze? Het tweede antwoord komt er niet zo vlotjes meer uit, want hij moet er wat over nadenken. De Heer Jezus stelt voor de tweede keer de vraag of het wel echt is. En voor de derde keer stelt de Heer Jezus Christus de vraag: Simon, houd je echt van mij? En dan breekt hij als het ware: Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Is die heel klein. Hij breekt. De Heer Jezus kan niet verder zonder dat het goed is met zijn discipel. En eigenlijk kan Petrus ook niet verder dan dat het weer goed gemaakt is door de Heer Jezus in zijn leven. En de Heer Jezus neemt hem apart op de zee bij de zee van Tiberias. En die brengt hem zo ver dat hij eerlijk wordt tegenover Jezus. Vrede zij u. Nou, dat is de bedoeling van de Heer Jezus. En hij zegt nog een keer: ik wil zo graag dat je vrede hebt. Maar er borrelt zoveel in mijn hart. En er is zoveel mis in mijn leven. En datgene wat er opborrelt in mijn hart, wat niet deugt en wat mis is in mijn leven, dat moet eigenlijk eerst uit de weg. Precies. Het is Jezus te doen om vrede. Maar als je er niet in mee kunt komen omdat er nog iets dwars zat en dwars zit, dan moet dat dwarsen er bij u, bij jou en bij mij eerst tussenuit. En zolang dat niet beleden is, beleef ik geen vrede. vrede met God. Daar hoort belijdenis bij. Belijdenis van schuld. En vrede met je naaste, voor zover in je vermogen ligt, moet het dan eerst goed zijn met die ander. U houdt toch wel van Jezus? Heb jij mij echt lief, Simon? Hebt u mij echt lief? Zegt hij tegen ons. 1 keer, 2 keer, 3 keer. En Nathan zei: jij bent die man die schuld moet belijden. Ik moet schuld belijden. Ik moet God vragen om vergeving. En ik moet die ander vragen om vergeving. En zolang ik dat niet doe, weiger, is het geen vrede. Ik ga afsluiten. Wij vertellen aan de gemeente niet dat het allemaal goed is. U bent verzoend. Komt allemaal goed. Ga maar rustig slapen. Maak je geen zorgen. Onze lieve Heer maakt uiteindelijk alles goed. U bent verzoend. Nee, dat zeggen we u niet. En we zeggen ook niet tegen elkaar dat we onszelf moeten verzoenen. In de zin van dat wij alles in het werk moeten stellen om zelf die vrede te bewerkstelligen. Door eigen werken. Alsof wij dat zelf voor elkaar zouden kunnen krijgen. Nee, we zeggen niet u bent verzoend of u moet, ik moet mezelf verzoenen. Maar wel, laat u met God verzoenen. En laat u met uw naaste verzoenen. Dat kan maar op één manier, door eerlijk te worden voor God en eerlijk voor de mensen. Jezus wil niets liever dan vrede. Maar wie eerlijk wordt voor God en wie eerlijk wordt voor de mensen, die mag lezen in vers 23. Dan worden ze hem of haar die zonden vergeven. Daar gaat het om. En hier gaat het in de eerste plaats om. Kom tot uw heiland en wacht niet langer. Amen. Laten we nu samen eindigen met dankgebed. Almachtige en grote God. U die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. U die de overwinnaar bent van de dood. Alle machten van de duisternis. U bent degene die werkelijk vrede kunt stichten. U komt elke zondag naar ons toe en ook op deze maandagmorgen met genade en vrede. U wil niet dat wij langer in onrust leven, in haat en nijd met onze naasten. Dat wij angstig zijn en bang zijn voor u. Dat wij gekweld zijn en gekweld blijven door allerlei gevoelens van onzekerheid, spanning, angst. Maar u wilt dat wij in de vrijheid komen. Dat we voluit gaan leven uit vergeving van zonden en ook in vergeving met anderen. En daartoe hebt u discipelen de opdracht gegeven om dat evangelie te verkondigen in de kracht van de Heilige Geest. En dat mocht verkondigd worden en dat mag verkondigd worden. En het mag ook in onze oren klinken. En nu gaan we naar huis voor uw aangezicht. En dan hebben wij niets anders te doen dan eerlijk en oprecht te belijden wie wij zijn voor u. Maar dan mogen wij, dan moeten wij ook eerlijk zijn tegenover die ander met wie wij in ongenoegen leven. Heere, wilt u tot vrede brengen en ook die zonden ons om Christus wil vergeven. Leer ons die weg van schuldbelijdenis tegenover de ander, wie dat ook is, te gaan. Anders wordt het geen vrede. Leer ons dit, o Heere, door uw Heilige Geest. Uw Geest die ontdekt, uw Geest die ook troost. Zegen de verkondiging van deze dag en ook van de voorbije dagen, van Goede Vrijdag en de Eerste Paasdag. Laat alles mogen meewerken ten goede. Het kan soms veel zijn, maar dwars door alle dingen heen werkt u met dat vele, soms ook prachtige dingen uit, nu of in de toekomst. Doe ons dat ervaren en breng ons tot helderheid, tot klaarheid, tot duidelijkheid, tot een leven uit de opstanding. We bidden u samen voor elkaar als gemeente in alle verbanden. We bidden u ook voor de kerk, de synode die deze week samenkomt, kleine synode. Geef wijsheid aan allen die daarbij betrokken zijn, de moderamen van de synode en alle vertegenwoordigers in die synode en allen die daar verder rondomheen zijn. Geef wijsheid, geef geloof, geef vooral heel veel van uw Heilige Geest en wilt u krachtig werken door uw Geest en door uw woord, zodat de besluiten die genomen worden zullen kunnen strekken tot eer en verheerlijking van uw naam. Wees met de kerken, gemeenten die op allerlei manieren samenkomen, dichtbij of ver weg, ook de verdrukte kerk, ook in China de vervolgde kerk. Wees ook daar een God van nabij. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10.
Hij overlaat ons dag aan dag.
Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.